Goedemorgen, broeders en zusters. Welkom op deze mooie dag, kan ik wel zeggen. Het zonnetje schijnt, fantastisch. Ook wilde ik de luisteraars groeten via internet die naar ons luisteren. U ook welkom bij deze dienst. Onze voorganger vanochtend is de heer Van der Laan. Onze organist is de heer Mostert. Dan nog even een mededeling voor aanstaande donderdag. Aanstaande donderdag hebben we Bijbelstudiekring onder leiding van dominee Maliepaard. Dat is de 17e december dus. En dat wordt gehouden, de Bijbelstudiekring, bij de familie Tinga aan de Duinweg 84. Ons lied, ons keuzelied vandaag, dat is uit het evangelische liedbundel 377, de versen 1, 2 en 3. En dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Thank you.
Goedemorgen, gemeente. Vindt u niet dat ik een prachtig mooie roze strop daarvoor heb?
Schitterend.
Schitterend, hè?
Ja.
Heeft u ook enig idee wat dat met vandaag te maken zou kunnen hebben?
Nee.
Een roze stropdas met de kleur roze, zegt u dat dan? Het is vandaag de derde Adventszondag. In die zondag die noemen ze zondag Caudete, vanuit de traditie vandaan. En dat betekent eigenlijk zoveel als verheugt u in de Heer. Het komt van het Latijnse Bijbelgedeelte, Filippenzen 4 vers 4. Caudete in Domino Semper, iturum dico Caudete. Dat wil zeggen, laat u Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees verheugd in de Heer. Nou, roze, dat is een mengsel van paars en wit. Paars, dat is de kleur van boete doen. Wit, dat is de kleur van feest. De derde advent, dan mag je al een klein beetje feest vieren naar de grote dag van kerst. Vandaar de kleur roze. Weet u dat ook weer? Ja, laten we ons verheugen in de Heer. Dan laten we ervan zingen. Psalm 89, de versen 1 en 3. Voor stilgebed ter voorbereiding op de dienst. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn hand. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten.
Laat ons bidden. Niet om te oordelen zijt gij gekomen, o God, maar om te zoeken wat verloren is. Om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn. Om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons zoals we hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zij de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. En ieder die oprecht berouw heeft van zijn zonde krijgt vergeving van God, dat staat vast. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam, want zo zegt de psalmist. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is, bedekt met het bloed van het kruis, wel te verstaan. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend, o God, en mijn ongerechtigheid verheelde ik u niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden. En gij vergaaf de schuld mijn zonde. Gij zijt mij een verberging. Gij bewaart mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Talrijk zijn de smarten van de goddeloze. Maar wie op u vertrouwt, Heere, die omringt hij met goede tierenheid. Verheugt u in de Heer en juicht gij rechtvaardigen. Jubelt allen, gij oprechten van hart. Laten we dat ook doen, Psalm 89, vers 6. Leefregel voor vanmorgen is uit Galaten 5, de versen 13 tot 26. En daarna zingen wij Psalm 89, vers 7. Want gij zijt geroepen, broeders, en ook de zusters uiteraard, om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrije niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, zie dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, want de werken van het vlees zijn hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat die dergelijke dingen bedrijven het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij dan door de geest leven, laten wij dan ook door de geest het spoor houden. We moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend. Woorden uit het woord, ter lering en ter vermaning, want het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart. Uit een goed geweten en een oprecht geloof, zo schrijft Paulus in 1 Timotheus 1, vers 1, vers 5. Zingen wij ons Psalm 89, vers 7. Zullen we God vragen of Hij vanmorgen in ons midden wil zijn met zijn Heilige Geest. Heilig, 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 Gij alleen zijt heilig, o God. Gij alleen, Allerhoogste Heer, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof en alle eer toe. Wij loven U, wij zegenen U, wij aanbidden U en verheerlijken U. Wij verheffen onze stem om samen met allen die hier aanwezig zijn, door U te worden aangeraakt, door U te worden verlicht, met Uw Heilige Geest te worden bezield. Laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht van Uw goddelijke kennis, opdat de ogen van ons verstand, zodat wij Uw boodschap bevatten, wij die onder Uw genade zijn. Wij willen ons denken en doen, U laten welgevallen, want Gij zijt het licht van onze zielen en onze lichamen, Christus onze Heer. Daarom prijzen wij U samen met de Vader in eeuwigheid en met de algoede en levenmakende Geest, nu en altijd, en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kom met Uw scheppende Geest, ook dit uur in ons midden. Amen. Ik zie geen jongens of een meisje. Nee, hè? Ik zat eigenlijk te denken van... als ik nu een klein kindje zou hebben, dan zou ik hem eigenlijk willen vragen, of haar willen vragen, van doe eens wat robotvoorstellingen. En dan zult u zich afvragen van, nou wat wil je daar nou mee? Nou, een robot, dat is iets, ja, een machinerie zal ik maar zeggen, die je kunt programmeren. Denkt u bij uzelf eens na, bent u ook programmeerbaar? Dat wil ik eigenlijk aan de kinderen vragen. En ja, wat ik eigenlijk voor de volwassenen zou willen zeggen, waar gaat het dan vanmorgen over? Nou, vanmorgen gaat het over, weet u wel hoe de zonde in de wereld is gekomen? En dat lijkt op zich helemaal niet zo'n moeilijke vraag, want de meeste mensen die zeggen dan van, oh, dat is bij Eva begonnen. En daarmee is het antwoord dan ook gegeven. Misschien gaan we vanmorgen dus een andere invulling bekijken. Er zijn in ieder geval mensen geweest in het verleden die zich suf gepiekerd hebben over de zondevraag. Nou, en zij kwamen tot een heel andere conclusie dan Eva. Natuurlijk gaan we het hebben over Jezus, want hij kwam toch in deze wereld om de zonde weg te nemen? Ja, toch? Goed, daar gaan we het over hebben. We gaan lezen uit de Bijbel. Ik heb een heleboel lezingen. En de eerste lezing is uit Genesis. Genesis 1, vers 26 tot 31. En dat gaat over mensen. En God zeide, daar begin ik bij vers 26. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld. Als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar, heerst over de vissen der zee. En over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde, en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn, het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en al wat op de aarde kruipt waarin leven is, geef ik al het groene kruid tot spijze. En het was al zo. En God zag wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en toen was het morgen geweest. De zesde dag. Conclusie die je kunt trekken uit dit stukje, dat was eigenlijk, of is eigenlijk wel, dat de mens in eerste aanzet een vegetariër was. Heb je net gelezen? Genesis 3, vers 1 tot 7. Gaan we verder mee. De slang nu was de lichterste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw, God heeft u zeker wel gezegd dat u niet mag eten van de enige boom in het hof. Toen zeide de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in het hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die midden in de hof staat, heeft God gezegd, daarvan zult gij niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. De vraag die je hierbij kunt plaatsen, is dat wel zo? Heeft God dat wel gezegd? Gij zult hen niet aanraken. Staat dat er wel? De slang echter zeide tot de vrouw, gij zult geenszins sterven. Maar God weet dat in dagen dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden. En gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja. Pardon. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was. En hij at. Toen werden beide ogen geopend. En zij bemerkten dat zij naakt waren. Ze hechten vijgenbladeren aan een. En maakten zich schorpten. Dan ga ik door naar Jesaja 14, vers 9 tot 17. Want ik heb heel vaak de vraag gekregen, waar komt nou die duivel toch vandaan, die op het toneel is? Want we weten alles van God, waar hij vandaan komt en hoe die gemaakt is, dat weten we niet. Dat heeft God ook verborgen gehouden voor ons. Maar de duivel daarvan is wel bekend waar die vandaan komt, maar de meeste mensen weten dat niet. Nou, dat kunnen we lezen in Jesaja 14, vers 9 tot 17. Kijk, en daar staat gelijk al in vers 9 een heel interessant iets. Want mensen die vragen zich wel eens af, als ik overlijd, als ik doodga, ga ik naar de hemel, zeggen mensen dan. Maar is dat dan ook herkenning? Nou, in het dodenrijk is er zeker wel herkenning, luister maar eens. Het dodenrijk beneden is over u in beroering. Dat wil zeggen, ze zijn verontrust over u. Om u bij uw komst te ontmoeten. Het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde. Het doet alle koningen der volkeren van hun tronen opstaan. Zij allen vangen aan tot u te zeggen, ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden. Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uw harpen, het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dagensraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger van volken? En gij overlegt het nog wel, ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de allerhoogste God gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen in het diepste der groeven. Wie u zien, beschouwen u en letten op u. Is dit de man die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven, die de wereld tot woestijn maakte en haar steden afbrak, die zijn gevangenen niet naar huis liet keren? Tot zover. En dan een stukje over hemelse wijsheid, dat is Jacobus 3 vers 13 tot 18. Wie is wijs en verstandig onder u? Hij toonde uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid. Indien gij echter bittere naijver en zelfzucht in uw hart hebt, beroemt u dan niet en liegt niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Maar de wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Maar gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt gezaaid voor hen die vrede stichten. En volgens mijn organist gaan we nog een lied zingen. En dat is gezang 117, vers 1 en 3.
Thank you.
is mooi, hè, wat daar staat. En onder miljoenen hebt ook gij mij in het oog.
Ik heb een microfoontje iets lager kan zetten voor mevrouw Huizen van de Hoorzen.
Dan doe maar.
Zo beter.
Mooi.
Ik zei net, onder miljoenen hebt gij mij ook in het oog. Is mooi, hè, als je dat zo ziet.
Onze goede God.
Wij zingen na de preek direct in aansluiting daarop, gezang 117, versen 5 en 7. Volgende week, vierde advent en dan kerst. Jezus wordt geboren. En dan hebben we de 4 weken naartoe geleefd. Wat heeft die periode u gebracht, mensen? Als je de bonte verzameling van adventskransen bekijkt, dan mag je aannemen dat er heel wat mensen boete hebben gedaan. Want in heel veel van die kransen, er staat een paarse kaars. En paars is de kleur van boete doen. Boeten? Waarvoor? Ja, u zult het misschien een vreemde vraag vinden, maar heel veel mensen, en vooral kinderen, weten niet wat het is, boete doen. Waarvoor zou je dat nou doen? Voor zonde wat je gedaan hebt? Ja. Maar dat is dan meestal een antwoord van een volwassene. Kinderen weten vaak niet eens wat zonde is. Ja, ze weten het wel, maar op een andere manier. Als er een prachtige mooie appel ligt te rotten in de mannen zeggen, dat is zonde. Of je hebt een grote kras over een spiksplint nieuwe auto. Oh, dat is zonde. Of je hebt je prachtigste kerstkleding aan en de soeppan glijdt uit. En, ja, je kerstkleding is helemaal caduc. Dat is ook echt zonde. Maar dat je zelf ook zonde zou kunnen doen, daar komen veel kinderen niet op. Dat is mijn ervaring, tenminste in de praktijk. Kom nou, boete doen. Iedereen doet toch wel eens wat, iedereen doet toch zonde. En daar hoef je toch niet voor op de knieën te gaan. Kom nou toch zeg, ik kom erop terug straks. De hoofdvraag eigenlijk van deze morgen is, hoe is het mogelijk geweest dat de zonde de wereld binnenkwam? Wanneer God toch volkomen goed is, onbevlekt van zonde, en de absolute heerser over zijn universum is, hoe kon dan die zonde de wereld binnenkomen, de wereld waarvan God zei dat het zeer goed was gemaakt door hem? Hij had het zeer goed bevonden. Zonde. Wat is de oorsprong van zonde? Nou, dat zei ik zo net ook al even, dat is heel gemakkelijk te zeggen, van Eva natuurlijk. Zij werd verleid tot zonde, tot ongehoorzaamheid aan God. Heb je goed geluisterd wat ik zei? Zij werd verleid tot zonde, tot ongehoorzaamheid tot God. Dus dan moet er iemand geweest zijn die het met haar levensstijl niet eens was. Ja, en die iemand die was er, dat hebben we gelezen in Jesaja 14. Dat was Satan. Het was de morgenster in de hemel naar het hoofd gestegen. Want Satan was namelijk de meest geliefde engel, zo blijkt uit de Bijbel, die er was. Maar hij wilde meer. Hij wilde boven God, boven Jezus, boven de Heilige Geest staan. Ja, maar hij was wel een schepsel. En Satan vergat één ding. Dat de schepper altijd nog boven zijn schepsel staat. En dat was hij vergeten. En Satan is door de oorlog met Michael op de aarde gesmeten. En daar was hij. Met zijn aanhang, de engelen. De strijd die viel in zijn nadeel uit. Conclusie van dat kleine stukje wat ik net zei, kun je zeggen dat Satan is geschapen door God, had een eigen wil. De engelen, geschapen door God, had een eigen wil. Dus ze konden kiezen, ze hadden dus een vrije wil. En die vrije wil, die heeft de mens ook. En dat is heel belangrijk om vast te stellen. De mens kan een keuze maken. Vandaar dat ik ook zei, ik wil er eigenlijk een klein kind een beetje robot bewegingen laten doen, om te laten zien van, als je een vrije wil hebt, kun je ook kiezen voor iets anders. Dan ben je geen robot. Een robot is geprogrammeerd. Nou, persoonlijk geloof ik dat God de mensen perfect had kunnen maken en heilig had kunnen scheppen, zodat ze niet zouden kunnen zondigen. Dat zou dan betekend hebben dat Gods edelste schepping, de mens dus, want die was de bekroning op de schepping, gereduceerd zou zijn tot een soort robotachtig wezen, zonder vrije wil. Maar Gods wens is echter dat die mens wel een vrije wil heeft en dat die mens vrijwillig voor hem kan kiezen. Niet gepland, niet geprogrammeerd, nee, in alle vrijheid en blijheid God dienen. God in zijn soevereiniteit gaf de mens een eigen vrije wil, die een wezenlijk bestanddeel uitmaakte van zijn eigen wezen. God zal daarom het wezen van de mens als ze dadelijk nooit minachten. Maar de schrift maakt ons wel duidelijk dat de beslissingen van de mens niet altijd overeenkomen met zijn wil. Hoe is de zonde in de wereld gekomen? Ja, inderdaad, door de ongehoorzaamheid van één persoon. En dat was dan weliswaar Eva, maar Eva werd verleid tot ongehoorzaamheid aan God. En van Adam zou je kunnen zeggen dat hij niet meer verleid is. Adam ging direct over tot zonde, want hij wist gewoon, hij mocht het niet doen, hij deed het. En dat lazen we dan ook in Genesis 3. En in Romeinen 5 vers 12 staat, daarom, zegt Paulus, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Door één persoon de zonde in de wereld, met andere woorden, allen hebben gezondigd. God heeft de zonde niet gelast, heeft er geen opdracht voor gegeven, maar heeft het toegelaten. Het geven van de vrije wil aan de mens heeft een hele hoge tol geëist. Oorlog, misdaad, rebellie, zonde. De mens kon het zelf bepalen. En God achtte deze vrije wil de moeite waard. Het was hem de prijs waard. Maar trek niet de conclusie dat de vrije wil van de mens Gods plannen kan doorkruisen. Want deze perfecte wil van God, dat is het eeuwige voornemen van hem. En die staat vast. En is gedemonstreerd en uitgelegd door Jezus Christus. Zo lezen we in Efeze 3 vers 11. Het is stevig gekost, het verhaal van de zonde. En veel mensen kunnen er ook echt niet meer uit de voeten. En zijn toen tot een heel treurig besluit gekomen, dat God zelf de bedenker van de zonde is. Dat is wel praktisch, als je zo denkt, want dan drukt de zonde minder zwaar en God zal meer begrip hebben voor de zondaar. Maar ben je dan niet heel ver gezonken, als je dat gaat geloven? Natuurlijk zal God geweten hebben dat je als schepper, wanneer je een mens met een vrije wil creëert, dat je dan een ongelooflijk risico aangaat. En dat die mens ook anders zou kunnen gaan beslissen. Dat weet je wanneer je die mogelijkheden gaat inbouwen. Deze leer, lieve mensen, dat God zelf de bedenker van de zonde is, werd door overijverige aanhangers van niemand minder dan Johannes Calvijn verspreid. Die zijn theologie wilde bevestigen. En daar keek ik ook wel van op dat Johannes Calvijn was. Maar het moet die fanatici wel even worden aangerekend dat Johannes Calvijn zelf en veel gematigde Calvinisten deze leer niet vertegenwoordigden. Maar ja, Johannes Calvijn heeft het zelf opgeschreven in zijn Institutio. Ja, en dan weet je gewoon dat fanatici, die wel rechtlijnig in denken zijn, die gaan daar verder mee. Calvijn geloofde op de juiste manier in Gods soevereiniteit over zijn schepping, maar ging in deze leer nou net een stapje te ver. Hij heeft volgens deze leer, en die leer die heet het zogenaamde determinisme, daarin bestaat er geen gebeurtenis, geen handeling, geen beslissing van de mens, die God niet precies van tevoren zo bepaald heeft. Alles, maar dan ook alles, zegt de determinist, wat er gebeurt op deze wereld, dat is door God van tevoren bepaald. Even goed nadenken. Die houdt in, oorlog, door God bepaald. Politieke corruptie, oké, moeten we maar kopen, God bepaald. Ongerechtigheid, oké, God bepaald. Immoraliteit, oké, God heeft het bepaald. Dus zo de wereld is, God heeft het bepaald. Dat is de gedachtegang van de determinist. Natuurlijk zijn er ook leuke dingen bij, laten we dat even vooral niet vergeten. Maar in zijn belangrijke studie, de Institutio, beïnvloedde natuurlijk Johannes Calvijn de mens wel. En hij schrijft daarin: de kracht van de goddelijke voorziening gaat zo ver dat de dingen zich zo uitwerken als God het voor goed gehouden heeft. En dat ook de wil van de mens zich naar dit plan moet richten. Dat houdt nogal wat in, beste mensen. Als je daar heel goed over na gaat denken, kom er zo op. Dat houdt nog wat in. Maar die benadering die die fanatici hebben, die wil ik absoluut niet aanhangen. Maar Calvijn had nog een medestander. En dat was niemand minder dan Maarten Luther. Hij was het dan met Calvijn eens ook. Alles wat wij doen, schrijft hij, alles wat er gebeurt, ook wanneer het veranderlijk en toevallig schijnt te zijn, gebeurt toch inderdaad gedwongen en onveranderlijk. En omdat God alles in allen werkt en schept, werkt en schept hij noodzakelijk ook in Satan en in het goddeloze. Hij werkt echter in hen zoals ze zijn. Met andere woorden, God heeft de Satan al zondig gecreëerd. Die heeft de ongelovigen al ongelovig gecreëerd. Dus zoals u zit, zo zou God u ook geschapen hebben. Dat is de gedachte van de determinist. Dus omdat zij verkeerd en kwaad doen, doen zij ook alleen maar de verkeerde en kwade handelingen. En daardoor komt het, zo schrijft Maarten Luther, dat het goddeloze niets anders is dan een altijd dwalen en zondigen, omdat hij voortgedreven door de drijfveer van de goddelijke almacht niet toegestaan wordt nutteloos te zijn, maar dat willen, wensen en handelen moet. Geheel zoals hij geschapen is. Wat dacht u van een moordenaar? Ik kan niet anders, ik ben zo geschapen. Wat dacht u van een dief? Ik kan niet anders, ik ben zo geschapen. Dan in onze tijd is er nogal wat te doen over mannen en vrouwen die anders geaard zijn. Ik kan niet anders, want ik ben zo geschapen. Houd nogal wat in als je determinist bent. Ik kan me ook voorstellen dat u zegt van, nou, beste man, luister nou eens even, dat was 16e eeuw, Maarten Luther. En Calvijn en Johannes Hus en Zwingli, allemaal mensen van die tijd. Ja, is dat niet een beetje ver weg? Ja, dat klopt, dat is ver weg. Maar helaas wordt deze theologische visie nog wel verspreid door mensen. En dat God de initiatiefnemer is van de zonde, dat wordt nog wel geleerd. En daarbij gaat het dan om de onvermijdelijke consequentie uit die leer dat God alle gebeurtenissen van tevoren heeft bepaald en vastlegt. En wil je dan een consequente determinist zijn, dan moet je geloven dat God, die de eeuwige verlossing van de uitverkorenen bepaald heeft, eveneens al die afschuwelijke dingen die in de loop van de geschiedenis hebben plaatsgevonden, ook van tevoren heeft bepaald. En dit houdt volgens de mening van veel Calvinistische auteurs ook de komst van de zonde in de wereld in. En dat God de initiatiefnemer is van de zonde. Hoe ga je daar nou mee om? Als christen in deze tijd. Wel, persoonlijk verbaast mij niet zoveel meer tegenwoordig. Maar ik zie deze leer als je reinste blasfemie, als je reinste godslastering, en wijs deze leer ook af. Iedereen mag zijn eigen idee erover hebben, maar dat is mijn idee. Het is nauwelijks voorstelbaar dat christenen zo'n leer openlijk verspreiden. Luister slechts naar de woorden van de Calvinistische professor Dr. John Feinberg van de Trinity Evangelical Divinity School in Amerika. Hij zegt, ik geloof dat alle dingen kausaal, oorzakelijk dus, datgene wat er gebeurt, bepaald zijn. God had de keuze en schiep Adam als een zondaar. In dit alles schijnt te veronderstellen dat Adam en Eva niet alleen geschapen zijn, maar dat God ook meegewerkt heeft aan hun zonde. Dat kun je toch niet voorstellen? Deze leer die roept meer vragen bij me op dan dat ik antwoorden krijg. Gaat u even met me mee naar de ontwerptafel. Hè? Kies maar een tafeltje uit, even in gedachten. En kijk even naar hoe deze wereld gemaakt is. De goede God staat bij zijn grote tekentafel. Samen met Jezus en met de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is steeds geweest. Jezus was de enige geboren zoon. Dus ze staan bij de ontwerptafel en de goede God zegt van, ik wil iets gaan maken. En met z'n drieën gaan ze daarover praten. En dan zegt God, ik wil die aarde, wil ik daar hebben. Dan ga ik daar een galaxie neerzetten en daar een galaxie en daar met Jupiter, Saturnus, allemaal eromheen. Zodat die aarde door de massa uitgewerkt wordt, dat die daar blijft staan. Goed plan, zei de Heilige Geest. Goed plan. Wanneer mag ik het doen? Even wachten, zei de Heer. Even wachten. Want ik wil nog veel meer doen op die mooie planeet aarde. Ik wil daar water hebben. Ik wil daar ja, leven hebben. Leven, ja, leven wil ik hebben. Ja, wat voor leven dan? Ja, leven. Alle soorten leven. Goed. God die definieert dat verder nog niet. Maar hij is druk bezig met het ontwerpen, ontwerpen, ontwerpen. Jezus en de Heilige Geest staan erbij. En die vinden alles goed wat de goede God doet. En dan komt het opeens. Dan komt het. Dan zegt de goede God van, maar ja, dan hebben we wel iets leuks gemaakt. Maar ik zou toch ook nog wel willen dat er iets van ons rondloopt daar op die aarde. En hij noemt die, dat ons noemt hij dan mens. Een mens, ja. Oh, dat is een heel goed plan, zegt Jezus, laten we dat doen. Ja, Heilige Geest die knikt ook mee. Maar wat voor mens? Dan zegt God, ik ga een mens creëren die een vrije wil heeft. En toen ging de Heilige Geest heel bedenkelijk kijken. Dan zei die vader, als u dat doet, moet u er ook rekening mee houden dat die mens iets anders zou kunnen beslissen. Iets anders zou kunnen doen dan u met die mens voor heeft. Ja, dat zou kunnen. Maar de goede God die wist ook al dat er robots zouden ontstaan. Toen zei hij van, maar moeten de mensen dan robots gaan worden? Dat ik van tevoren al weet wat ze gaan zeggen tegen mij. Dat is toch niet een daad van liefde? Nee, dat was ook zo. Dat was ook zo. Dan gaven ze de goede God wel gelijk in. Maar stel nou dat dat gebeurt, zegt de Heilige Geest. Ja, dan heb ik een probleem. En toen zei Jezus, maar ik vind het wel een goed plan. Ik stel mij borg voor die mens. Weet je dat wel zeker, zeg God. Weet je dat wel zeker, zei de Heilige Geest. Dat je borg stelt voor die mens. Stel je nou toch eens voor dat het verkeerd gaat. Daar houdt heel wat in. Ja, zegt Jezus, maar ik doe het wel. En dat klopt ook. Want voor de grondlegging der wereld had God Jezus voorbestemd als. Ik kan me namelijk niet voorstellen, als God de mens zondig gemaakt zou hebben, gecreëerd zou hebben, geschapen heeft. Ja, dat Jezus gezegd zou hebben, ik stel mij borg voor die zondige mens. Ik kan me niet voor. Maar dat is even een gedachtegang. Ik laat je gewoon even meedenken in mijn gedachtenwereld. Het verhaal heb ik ook zo bedacht. Komt ook nog ergens voor in een boekje of zoiets over het ontwerp van God. Maar ik wou u gewoon eens even meelaten denken met mij. Eén ding is echter wel heel duidelijk, en dat zult u ook al begrijpen. Vrije wil is niet gelijk aan zonde, zonde is niet gelijk aan vrije wil. Ik heb me wel eens afgevraagd van, hoe zou het geweest zijn voor de zondeval? In Genesis, daar vind je namelijk geen tijdstabel van, toen is het exact gebeurd in 7 dagen. Toen is die zonde gebeurd. Dat is in een periode geweest. Daar staat geen week voor, geen 14 dagen. Het kan ook wel een maand geweest zijn. Ik weet niet wanneer de duivel op het toneel verschenen is. Dat weet ik niet. Maar ik heb me wel eens afgevraagd van, hoe zou het geweest zijn voor die zondeval? Hoe zou bijvoorbeeld de liefde zijn geweest tussen Adam en Eva voor die zondeval? Hoe zijn ze met elkaar omgegaan? Ik heb me dat wel eens afgevraagd. Het lijkt mij een wonderbaarlijk mooi iets geweest te zijn, waar we ons nauwelijks voorstellingen van kunnen maken. God, de goede God, de initiatiefnemer van de zonde. Is dat nou een Bijbelse leer? Jezus zal gezegd hebben, hoe leest gij? Wat zegt de Bijbel daarover? En dan lezen wij, God schiep de mens zeer goed. Maar ook Satan schiep hij zeer goed. De Bijbel die spreekt daarover. En laten we dan ook de Bijbel maar nemen als een goddelijk kompas. En dan komen we tot de conclusie dat God niet de initiatiefnemer van de zonde is, nog de mensen tot zonde verleidt. Jacobus 1 vers 13, die zegt, laat niemand, maar dan ook niemand, als zij verzocht wordt, zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden. En hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Wie zorgvuldig de schrift bestudeert, zal tot de conclusie komen dat God nog nooit ergens iemand tot zonde verleid heeft. Maar zonde is altijd het resultaat van rebellie tegen God. Iets verder schrijft Jacobus in hoofdstuk 4 vers 1. Waaruit komt bij u strijden en vechten voort? Is het niet hieruit, uit uw hartstochten, die in uw leden zich ten strijde toerusten? Jawel, jawel. Hartstochten, daar zit het woord begeren zit daarin. En wij begeren nogal veel. En dat begeren, dat wekt jaloezie. Nou, met alle gevolgen van dien. Jacobus die zag het heel goed wat dat betreft. God is zonder twijfel soeverein. Heilig, trouw, rechtvaardig, goed, onveranderlijk, almachtig. Onvergelijkelijk voor allen. Om te vermoeden en om aan te nemen dat hij de initiatiefnemer van de zonde is, betekent de onvergelijkbare grootheid van zijn naam te bezoedelen en te verloochenen. De gedachte al te concluderen dat alle misdaden, alle verdorvenheden, alle gruwelijkdaden, alle tragedies die de mens bevlekt hebben, een deel van Gods eeuwige voorbestemming zouden zijn geweest. Het is een te verschrikkelijke gedachte om daar ook maar één moment aan vast te houden. Ja, maar hoe brengt dan de Bijbel Gods soevereiniteit in overeenstemming met de intrede van de zonde? Nou, mijn conclusie is dat God zeker vanwege zijn voorkennis en zijn almacht in staat is alles te weten en ook alles te bepalen. Maar toch leert de Bijbel dat God bepaalde dingen toelaat. Lees maar eens het boek Job. Wat is daar niet gebeurd? Maar hij laat het wel toe. En andere dingen bepaalt hij van tevoren. Maar niet alles wordt van tevoren bepaald. De Bijbel die zegt ondubbelzinnig dat de mens de wil als ook het plan van God kan weerstaan. Hij kan zeggen, ik wijs het af weer. Dat is leuk bedacht. Maar dan ga ik mijn eigen weg. En dat mag hij. Dat mag hij. Maar dat wil niet zeggen dat de sterfelijke mens de plannen van God kan doorkruisen of verhinderen. Zijn definitieve plan, dat is gewoon een rechte lijn. En gelukkig maar dat we daar niet aan kunnen komen, want dan zou het niet best zijn voor de mens. Ieder mens kan voor zichzelf beslissen of hij aan het plan van God wil deelnemen, ja of nee. En in de schrift wordt dat ook herhaaldelijk benadrukt. Dat de mens met de door van God gekregen eigen wil zelf zijn eigen richting kan bepalen. Je mag, zegt God. Je moet helemaal niks. Het is jouw keus. Maar het ging verkeerd met de mens. ging helemaal verkeerd met hem. Hij werd verleid. Jezus trad op als borg. Ja, God heeft hem aan zijn woord gehouden. Zeker weten. En in Johannes 3 vers 16, dat is een zeer bekend, beroemd woord van Johannes. Daar staat dan. In zijn onmetelijke liefde voor de mensheid heeft God zijn zoon gestuurd. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Kijk, dat was het plan van God. Ik wil al die mensen bij mij hebben. Maar als het nou toch verkeerd gaat met die mensen, wat dan? Dan moet ik een borg hebben, dan moet ik een stand-in hebben. Iemand die pal voor die mensen staat, die zegt van... Maar als ik het nou wel goed doe, vader, als ik het nou wel goed doe... Nou, zegt de vader, dan zijn alle mensen in jou vrij. Moeten ze wel voor jou kiezen. Dat is precies datgene wat de Bijbel zegt. En voor alle mensen, ook voor de internetluisteraars, voor alle mensen die Jezus Christus als de enige geboren zoon van God niet kennen, deel ik mede dat die zoon van Jezus, die zoon van God, niemand minder is dan Jezus Christus. En zijn geboorte, die gedenken wij met het kerstfeest. Hij is de redder van de wereld. Hij is de redder van de mensheid. Hij neemt de zonde weg. Hij vergeeft je. En voor dat kleine kindje in de kribbe, daar heb ik een mega, mega respect. Want toen hij volwassen werd, en volwassen was, ging hij voor mij aan dat kruis. Waarom hebben we geen kruis daar? Ja, inderdaad, daarvoor. Ik zat het kruis te zoeken. Hij ging voor mij aan het kruis. Dus als je wilt knielen bij de kribbe, denk dan gelijk door naar het kruis. Want bij het kruis van Golgotha, daar begint het leven van elk christen. Elke christen, daar bij Golgotha, daar heeft hij al je ellende op zich genomen. Ga naar hem toe. Ga naar hem toe. Die persoon, Jezus Christus, die raad ik u aan. Met klem raad ik het u aan. Want hij is de enige die u kan redden. En Jezus zelf zegt daarvan in Openbaringen 3 vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en die deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden. En hij met mij. Lieve broeder, lieve zuster, zet die deur wagenwijd open. Val op je knieën, doe boete, vraag vergeving. Ga tot hem, allen die belast en beladen zijn. Allen die gebukt gaan onder een loodzwaar juk. Kniel, bid, roep hem aan. Want zo staat in Romeinen 10 vers 13... Al wie de naam des Heren aanroepen zullen behouden worden. Wie? Al de mensen. Dus ieder mens. Dus ook u. Ook u internetluisteraar. Kniel neer. Hef uw handen omhoog. En roep hem aan. Heere Jezus, kom ook in mijn leven. Wil ook mijn redder zijn. Als u het oprecht aan hem vraagt. Hij zal komen. En... U zult het voelen. Hoe? U zult vrede in uw hart voelen. Vrede, diepe vrede. Doe het. Nu het nog kan. Wacht er niet mee. Hij verwacht u al zo lang. Doe het. Nu. Amen. In de dienst van de gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor uw persoonlijke danken of nood. We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. Heer, als ik op zoek ga naar wat warmte en geluk en aankom in de droomfabriek van het moderne vrijheidsdenken, waar alles kan en alles mag, waar grenzen alsmaar worden verlegd en onwaarheden over u worden gezegd, dan beweegt u hemel en aarde om mij te doen inzien dat echt geluk slechts te vinden is bij u. Uw hand grijpt mij vast, want u wilt niet dat ik een misstap maak. Onafgebroken houdt u mij in het oog, want u bent mijn God, mijn Vader, mijn zekerheid, die nooit slaapt of indommelt, mijn onzichtbare hoop. Stilletjes wandel ik achter u aan, dan gaat het goed, thuis en op het werk, en kan ik 's nachts niet rustig slapen, want bij u voel ik mij geborgen. De trektocht door dit leven bent u mijn reisgenoot. Vanaf het allereerste moment tot het allerlaatste. En daarna tot in de huiskamer van uw woning. Heere, wees met uw kerk. Stuur zelf het schip der kerk overal op aarde. Want sterk is de tegenwind en de tegenstroom. We bidden u in het bijzonder voor onze medechristenen in Orissa in Noord-Indië. Die werden vermoord vanwege hun geloof. We bidden voor de wezen die achter zijn gebleven en afhankelijk zijn geworden van de goedgeestheid van ons. Heer, wil bijstand zenden in de uren en de dagen van nood. Heere, wij bidden u voor de eenheid in de kerk, voor alle gemeenten, voor onze geloofsgemeenschap, voor het meeleven van jongeren en ouderen, voor al haar voorgangers. Heere, wij bidden u voor embryonaal leven, die slachtoffers zijn van het moderne denken, van de moderne wetenschap. Leven waarin geselecteerd wordt. Heer onze God, leven is een geschenk van u en daar hebben wij van af te blijven. Wil alle mensen die met embryonaal leven te maken hebben, ook zij die een kinderwens hebben, zich terdege realiseren waar ze mee bezig zijn. Heer, wij bidden u voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Dat ze mogen opgroeien in een wereld van geluk. Een wereld waar geen oorlog is, maar vrede heerst. Wil onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen beschermen. Want er loert zoveel gevaar in deze wereld. Heere, u verlangt ook van ouders dat wij onze kinderen moeten loslaten. Dat ze op eigen benen moeten gaan staan. Maar we houden ons hart, o God, soms wel vast. Almachtige God, bescherm onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wilt u zich over hen ontfermen? Heer, wij bidden u voor alle mensen die hopeloos ontspoord zijn, in hun leven niet meer in eigen kracht op koers weten te houden. We bidden u voor mensen die door deze wereld worden verleid tot het gebruik van verslavende middelen. En daarvan nu afhankelijk zijn. Heere God, breng een inkeer in een lot. Wij bidden voor u, voor heel de wereld, met mensen die op zoek zijn naar geluk. Help hen het ware geluk te vinden in de persoon van Jezus Christus, onze Heer. Heer, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden en plaatsvervangend voor hen die daartoe door ziekte of om andere reden niet in staat zijn. Wil hen die lijden of ziek zijn en graag beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. Heere, wij zijn uw kinderen, zonen en dochters. Door Jezus Christus zijn wij verlost en gerechtvaardigd en daardoor erfgenamen van u. En genezing mag ons erfenis zijn. Jezus, uw striemen bracht ons genezing. U heeft er al voor geleden aan het kruis, dat geloven en belijden wij. Heere God, wij danken u voor het wonder van de genezing. Wilt u troost, steun en bemoediging geven aan hen die een geliefde missen? Heer, u kent ze. Wees hen een steun en een toeverlaat. Dank u wel, Heer. Wilt u nabijheid schenken aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben en leven in de angst van een nabije dood? Geef hen verlichting, Heer, en omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij. We danken u voor hen die genezing hebben ontvangen en herstellende zijn. Mogen zij verder aansterken, o God, om in deze wereld dit dienstbaar te kunnen zijn. Ieder op zijn eigen manier. Heer, wil allen bemoedigen die om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef een gevoel van geborgenheid. Wees bij hen aanwezig, o God. Heer, wees ons allen nabij en ontfermt u over ons. Wilt u onze persoonlijke dank of nood in een moment van stilte horen? Heer, hoorder van onze gebeden, aan wie wij onze nood en ons verborgen verdriet mochten toevertrouwen, hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij ons geloofsbelijdend lied uit de evangelische liedbundel. Lied nummer 170.
Thank you.
gelegenheid tot het geven van uw gave, uw offer. En daarna zingen wij ons slotlied, gezang 118. In vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.